Thank you. Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in de morgendienst van de wijkgemeente Pauluskerk. Dit welkom geldt ook allen die nu of later deze dienst meebeleven via de gebruikelijke kanalen. Gasten in ons midden eveneens zeer welkom. Vanmorgen gaat proponent W. Bos uit Bunschoten voor. Hartelijk welkom in de Pauluskerk. De organist is de heer Christian Ingelsen. In de avonddienst zal voorgaan dominee Schormans uit Voorburg en het orgel wordt vanavond bespeeld door de heer Kees van den Ent. Donderdag 9 mei is het Hemelvaartsdag. We hebben dan een gezamenlijke dienst met wijkgemeente Oostpoort. In de dienst zal voorgaan dominee Zoutendijk uit Utrecht. De dienst wordt gehouden in de Oostpoort en vangt aan om 9 uur. Het is vandaag de eerste zondag van de maand mei en dus is er vanmorgen kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Mijn naam is Corrie de Ridder en ik mag vanmorgen uw ouderling van dienst zijn. Mocht u vragen hebben over de dienst of anderszins, dan sta ik u graag te woord tijdens het koffiedrinken in de brug. De bloemen uit de kerk gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar mevrouw C. van den Boogerthoek, wonend aan de Marga Klompé passage. Zij is aan huis gebonden en lid van onze meeluisterende thuisgemeente. Omdat de bloemen een groet van de gemeente zijn, is het wel zo leuk als de bloemen door een gemeentelid worden gebracht. Daarom dus bij deze een oproep aan gemeenteleden om de bloemen te bezorgen bij genoemde zuster. Het adres krijgt u van Dirk Hakkesteegd. Ook gaat er een kaart als groet en bemoediging van de gemeente naar de heer W. de Jong, wonend in de Ronselhof. Met de ingang van vandaag zal de diaconale collecte niet meer plaatsvinden met een zak die doorgegeven wordt in de banken. Er is nog wel gelegenheid om fysiek te geven bij de uitgang. Daar kunt u uw collectebijdrage in de zak en de schaal deponeren. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst toe, die wij beginnen met het zingen van Psalm 84, vers 1 en 5. Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen.
Aan het begin van deze dienst willen we met elkaar een moment stil worden. Uit de drukte van alle dag, met alles wat we daarin meegemaakt hebben, de mooie dingen, de moeilijke dingen, de spannende dingen, zijn we hier vanmorgen in de kerk bij elkaar gekomen om elkaar, maar bovenal om God te ontmoeten. In de stilte willen we ons tot Hem naderen. Laat ons stil worden. En vanuit die stilte belijden wij, zeggen wij, dat onze hulp en onze verwachting is van de Heere God. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij is trouw in eeuwigheid en laat het werk van zijn handen nooit los. Gemeente, genade zij u en vrede van de Heere God. Hij wil onze God en Vader zijn. Van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heiland, onze Verlosser. En van de Heilige Geest. Hij troost ons. Hij leert ons te geloven, te hopen en lief te hebben. Door zijn kracht. Amen. We gaan vanmorgen in deze dienst met elkaar nadenken over een thema, een onderwerp dat wellicht niet zo vaak naar voren komt in een dienst. Namelijk de duivel. En dat is omdat vanmorgen een meedenkdienst is. En deze wens er was bij de jongeren die hebben nagedacht over vragen, over een thema. En het is mooi dat we dat zo kunnen doen met die input van de jongeren. Maar we kunnen in de kerk niet anders dan het over zo'n onderwerp hebben. We kunnen het niet anders dan daarbij ook God te betrekken. Want we kunnen niet over de duivel spreken zonder dat te doen in het licht van Christus. In de aanwezigheid van God. En zo willen we vanmorgen ook beginnen met de aanvangstekst uit Psalm 145 vers 3. Waar het volgende staat. Groot is de Heer. Hem komt alle lof toe. Zijn grootheid is niet te doorgronden. We gaan met elkaar zingen. We zingen opwekking 807. God van licht.
Twijfels, mijn verdriet, in mijn falen ontbreekt u niet. In mijn liefde reist u mee. U bent de rust als het stormt op zee. Oh, oh. U bent de rust als het stormt op zee. In mijn onrust neemt u mijn hand. Als het stormt op zee, oh oh, u bent de rust als het stormt op zee. God van licht, wees mijn gids, leid mij door het donker, ik vertrouw u. God van licht, wees mijn gids, leid mij door het donker, veilig naar de kust aan uw woord. Oh, u mee. U bent rust als het stormt op zee. Oh, oh. U bent rust als het stormt op zee. God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker, ik vertrouw op u. God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker, veilig naar de kust waar u woont. Waar u woont. Waar u woont. Waar u woont. U schijnt verder dan de sterren. Heer, u leidt ons door de storm. U schijnt verder dan de sterren, Heer, u leidt ons door de storm.
U schijnt verder dan de sterren, Heer, u leidt ons door de storm. U schijnt verder dan de sterren, Heer, u leidt ons door de storm.
Door het donker, ik vertrouw op u. God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker, veilig naar de kust. God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker, ik vertrouw op u. God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker, veilig naar de kust.
Zo zingen we, zo geloven we dat God onze gids is die ons door het donkere leidt. En tot hem willen we ook bidden met elkaar. Ik ga jullie voor in gebed. Goede God, Vader in de hemel. Zo aan het begin van deze morgen, aan het begin van deze dienst, willen we bij u komen. God, we zijn hier vanmorgen bij elkaar gekomen. Allemaal met de dingen waar we mee lopen, de dingen die spelen in ons eigen leven. En allemaal hebben we een moment op deze dag apart gezet om hier in de kerk bij elkaar te komen. Om hier in de kerk met elkaar te zingen. Om met elkaar stil te zijn. Om met elkaar te luisteren naar uw woord. Maar ook om met elkaar tot u te bidden, God. En zo komen we hier vanmorgen bij u. Zo willen we u vanmorgen vragen of u hier aanwezig wilt zijn. Of u deze ruimte wil vullen met uw Heilige Geest. Dat we hier vanmorgen, als we het over zo'n ingewikkeld, zo'n niet zoveel besproken thema gaan hebben, of we dan ook iets van u mogen leren kennen, God. Of deze dienst ons ook dichter bij u mag brengen. God, we willen vanmorgen ook klein worden voor u. Omdat we geloven dat u een grote God bent. Omdat we geloven dat u de schepper bent. Dat u degene bent die ons gemaakt heeft en die altijd voor ons klaarstaat. God, en we willen vanmorgen ook bidden om vergeving. Voor de dingen die we verkeerd hebben gedaan. Maar ook voor de momenten dat we het nalieten om het goede te doen. Wilt u ons helpen, God, om die momenten te herkennen in ons eigen leven? En om het in het vervolg anders te doen. Om in het vervolg te doen wat u van ons vraagt. Help ons, God. Geef ons kracht. Wees ons nabij. Zegen deze dienst. Wees bij ons. Dat bidden we u, dat vragen we u. In Jezus' naam alleen. Amen. Ik wil nu enkele versen met u lezen uit een Bijbelboek dat niet vaak aan bod komt. Het Bijbelboek Titus. Ja, en dan moet ik even zoeken, want daar is geen bladwijzer bij gelegd. En dat is het lastige met zo'n klein Bijbelboek. Ja. Ik wil enkele versen lezen als genadeverkondiging en wetslezing. Want het is belangrijk dat we in de kerk er telkens weer op gewezen worden, er telkens weer van horen dat God degene is die ons genade geeft. Dat God degene is die ons wil redden en die ons ook richtlijnen, levenregels meegeeft over hoe we ons leven in moeten richten. En we lezen vanmorgen van Titus 2 vanaf vers 11. En daar staat het volgende. Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. In afwachting van het geluk waarop wij hopen. De verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonden vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen. Gebruik je gezag om dit te verkondigen. Moedig aan en wijs terecht. Laat niemand op je neerkijken. Tot zover de woorden uit Titus. We gaan nu zingen met elkaar van Hemelhoog 321. Wees mijn verlangen. We gaan zo meteen uit de Bijbel lezen. De kinderen gaan zo meteen naar de kindernevendienst. Maar voordat dat alles gaat gebeuren, willen we eerst met elkaar bidden of God erbij wil zijn als we uit de Bijbel lezen. Of God erbij wil zijn als de kinderen naar hun eigen ruimte gaan. Ik ga u voor in gebed. Goede God, Vader in de hemel. We komen bij u om te vragen of u bij ons wilt zijn. We komen bij u in gebed omdat we uit uw Bijbel gaan lezen. Omdat we uit uw woord gaan lezen. En we hebben daarbij uw hulp nodig, God. Telkens weer lezen we uit dat boek van een aantal duizend jaar oud. Telkens weer proberen we uw stem te verstaan. Maar we kunnen dat niet zonder u, God. En daarom willen we u bidden. Wilt u zorgen dat alle dingen die door ons hoofd kunnen spoken, dat alle dingen die ons bezighouden, dat ze stil mogen worden. Wilt u ons vullen met uw Heilige Geest? Dat de woorden die we lezen niet maar oude woorden zullen blijven, maar dat het woorden mogen zijn die vandaag, hier en nu, tot ons hart gesproken worden. Dat we erdoor aangesproken mogen worden. En dat we hier als veranderde mensen straks weg mogen gaan. Dat we iets van uw woord, dat we iets van u in uw woord hebben mogen zien. God, zo bidden we. Wees bij ons als we uit uw woord lezen. God, we bidden vanmorgen ook voor de kinderen die in ons midden zijn. Als zij straks naar hun eigen ruimte gaan en daar op hun eigen manier met Psalm 23 aan de slag gaan, dan willen we u bidden. God, wilt u bij hen zijn? Wilt u hen een fijne tijd geven? Dat ze mogen merken dat het leuk is om zo met elkaar aan de slag te zijn? Wilt u bij hen en bij de leiding zijn dat ze met elkaar met het geloof bezig mogen zijn? Dat ze op hun eigen manier iets van u mogen leren kennen? Zegen de kinderen zo, God. Dat bidden we u. Dat vragen we u uit genade. In Jezus' naam alleen. Amen. En dan mogen de kinderen eerst nog naar voren komen. Ja, als jullie daar gaan zitten, dan ga ik wel hier staan. Komen er nog meer kinderen aan? Nou, super dat er zoveel kinderen zijn, allereerst dat. En we gaan het vanmorgen hier in de kerk over iets anders hebben dan jullie bij de kindernevendienst. Ik heb het net al kort genoemd. Maar we gaan het vanmorgen hier in de kerk hebben over de tegenstander van de Heere God. Is het laat geworden gisteravond? Nee, grapje. Dat is wel het gave. We gaan het hebben over de tegenstander van de Heere God. En dat is best ingewikkeld. Want we horen in de kerk elke week over de Heere God. Dat de Heere God van ons houdt. Dat de Heere God er voor ons is. Dat wij altijd bij de Heere God mogen komen. Alleen we horen niet zo heel vaak van de tegenstander van de Heere God. En eigenlijk is dat best wel gek. En de tegenstander van de Heere God, dat is iemand die niet van ons houdt. Die wil dat het niet goed met ons gaat. En die het liefst zelf heeft dat we helemaal niet in God geloven. Maar dan heb ik een vraag voor jullie. Hoe zouden we die tegenstander van de Heere God kunnen verslaan? Als we nou zeggen van nou die tegenstander die willen we helemaal niet. Hoe zouden we die tegenstander kunnen verslaan? Wat hebben we daarvoor nodig? Juist het tegenovergestelde doen, zoals van God houden. Ja, dat is heel mooi. Zeker, zeker. Dat is een heel goed antwoord. Nog andere dingen? Kunnen we dat met een groot zwaard? Of hebben we daar een groot schild voor nodig? Of moeten we gewoon een grote bunker bouwen thuis? Nou, ik heb wat meegenomen. Thank you. Want je hebt er best wel wat voor nodig, hoor. Om die tegenstander van de Heere God te verslaan. Wat zou daarin zitten, denken jullie? Spulletjes? En wat voor spulletjes? Geen idee. Wil er iemand even bij mij komen spieken wat erin zit? Jij wil wel komen spieken? Kom maar. Moet je even aan deze kant komen staan? En moeten we het niet te veel laten zien, want anders weten de mensen in de kerk al wat er in de preek gezegd gaat worden. Zie je wat het is? Ja? Niet doorvertellen. Wil er nog iemand zien wat erin zit? Het gaat een hele lange dienst worden, mensen. Als we nou één voor één hier langs lopen, vanaf deze kant, en dan kunnen jullie daarna, we gaan nog zingen trouwens, dan mogen we één voor één zien wat erin zit, maar gaan we niet doorvertellen. Ja, komen jullie allemaal via deze kant langs lopen? Ja, voor u blijft dat nog een verrassing, gemeente. We gaan zingen met elkaar. We gaan met elkaar zingen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. En na dat lied mogen jullie naar de kindernevendienst. Dan gaan we nu met elkaar uit de Bijbel lezen. En de eerste schriftlezing is uit 1 Petrus 5, vers 8 tot en met 11. En volgens mij wordt die door Lieke gedaan. En de Bijbel ligt klaar op de preekstoel. De Bijbel ligt klaar op de preekstoel. Of heb je een tekst bij je? Mag ook, mag. Wat je wil. Waar je fijn bent.
Oké. Ja. Oké. Wees waakzaam. Wees op uw hoede. Want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem te weer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters waar ook ter wereld, hetzelfde lijden moeten doorstaan. Maar moet u nog korte tijd lijden? God, de bron van alle genade, die u geroepen heeft om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister, hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wankelen. Hem komt de macht toe tot een eeuwigheid. Amen.
Dankjewel. Dan zullen we nu met elkaar gaan zingen van Psalm 25, het tweede vers. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. De tweede schriftlezing van vanmorgen is uit Efeziërs 6, vers 10 tot en met 18 en zal door Anouk worden gedaan. En aansluitend zingen we van lied 314 de versen 1 en 2, Heere Jezus om uw woord. Wat zeg je? Ja, je mag helemaal blijven staan. Vind je dat goed? Gelukkig maar.
Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarop de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag daarbij het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is, kunt doven. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard, dat u van de geest ontvangt. Laat u bij het bidden leiden door de geest, iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.
Thank you.
Ja, wellicht heeft u al gemerkt dat ik niet meezing en dat ik af en toe een keelsnoepje pak. Dus als ik af en toe moet hoesten, dan alvast mijn excuses. Ik vind het mooi als de schriftlezingen ook vanaf de kansel gebeuren. Dank jullie wel. Juist ook om de woorden van God, als het woord van God gesproken wordt, om dat dan iets omhoog te halen. Omdat we geloven dat door de Bijbel, door de preek, God zelf ook spreekt tot ons. Dat is mooi. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, door God geliefde mensen. Waarom gaat het in de kerk nou nooit eens over de duivel, over Satan of over de hel? Dat is eigenlijk de vraag die ik kreeg van de tieners, van de jongeren die meegedacht hebben in de voorbereiding op deze dienst. Laten we er eens niet omheen draaien. Dat stond ook nog in het document dat ik toegestuurd kreeg. Helder, wat mij betreft. Helder. De duivel dus. Satan. Letterlijk betekent Satan in het Hebreeuws overigens tegenstander. Satan, de duivel, wordt ook gezien als tegenstander van God. Een bijzonder onderwerp. Een onderwerp dat niet per se elke week aan bod komt in een kerkdienst. Maar daarom niet minder belangrijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat u misschien wel op hele verschillende manieren luistert als het over zo'n onderwerp gaat. Misschien denk je wel, wat een naar onderwerp. Ik krijg er een beetje de rillingen van. Moeten we daar in de kerk nou aandacht aan besteden? Ik word er bang van als ik denk aan de duivel. Duister, bedreigend, kwade machten, onzichtbaar, bovennatuurlijk. Ik krijg er een heel naar gevoel van. Maar misschien denk je wel het tegenovergestelde. Misschien ben je wel blij dat dat onderwerp nou eindelijk eens een keer benoemd gaat worden. Boeiend, daar horen we niet zo vaak wat over. Ik ga er eens goed voor zitten. Misschien vind je het ook wel een fascinerend onderwerp. De duistere wereld, de schaduwwereld en alles wat daarbij hoort. Interessant om eens wat meer van te horen. En misschien denk je wel op een heel andere manier. De duivel, Satan, demonen. Ik kan me er weinig bij voorstellen. Bestaat dat überhaupt wel? Oké, kwaad is er genoeg. Maar een duivel, het zijn toch vooral mensen die duivels bezig zijn? Nou, om maar gelijk met de deur in huis te vallen. De Satan of de duivel, die is er echt. En demonen ook. Het is onjuist of zelfs gevaarlijk om hun bestaan te ontkennen. Om te doen alsof ze er niet zijn. Of om ze slechts als beeldspraak af te doen. Als je dat doet, zouden ze namelijk ongemerkt of ongehinderd hun gang kunnen gaan. Voor ons mensen uit 2024 is het echter wel lastig om ons iets voor te stellen bij iets als demonen of een duivel. Iets als boze geesten of Satan. Want in onze tijd zijn we vooral gewend om alleen datgene als echt te beschouwen wat we ook daadwerkelijk kunnen zien of kunnen aanraken. Datgene wat we ook daadwerkelijk wetenschappelijk kunnen verklaren. En dingen als de duivel of kwade geesten passen niet in dat kader. Dat is ook de reden dat veel theologen vandaag de dag de duivel of demonen als beeldspraak bestempelen. Een personificatie van het kwaad in de wereld. Volgens hen is het dus niet echt een duivel, maar staat de duivel symbool voor het kwaad in de wereld. Het is volgens hen tijdgebonden taal die in de Bijbel staat. Wat mij betreft gaat bij die gedachtegang echter iets fundamenteels mis. Met die opvatting neem je namelijk zomaar het wereldbeeld van onze tijd over. Het gesloten wereldbeeld waarin geen ruimte is voor onzichtbare machten of een geestelijke wereld. Het wereldbeeld waarin dat als het ware uitgesloten wordt. Maar zoals we hier vanmorgen in de kerk bij elkaar zijn, geloven we met elkaar ook in God. Die bij uitstek een onzichtbaar en geestelijk wezen is. En daarom heb je als christen sowieso al een meer open wereldbeeld. Wij geloven in meer dan je kunt zien, in meer dan je kunt aanraken en in meer dan dat je wetenschappelijk kunt verklaren. Allereerst in God, maar als je in hem gelooft, dan staat de deur als het ware open om ook in meerdere onzichtbare geestelijke wezens te geloven. Engelen, maar ook de duivel en kwade geesten. En trouwens, de Bijbel is op dit punt ook duidelijk genoeg. Tuurlijk is het een boek van lang geleden, maar we moeten niet onnodig dingen gaan wegredeneren, omdat het in onze tijd niet goed uitkomt. Sterker nog, Jezus zelf geloofde dat de duivel daadwerkelijk een werkelijkheid is. Hij ging de strijd aan met de duivel in de woestijn. Er zijn verschillende verhalen in de Bijbel waar Jezus demonen wegjaagde. En opvallend zijn ook de vele waarschuwingen tegen de duivel en tegen demonen die in het Nieuwe Testament aan bod komen. Zou het misschien ook niet een van de listen van de duivel zijn om ons als mensen hem te laten vergeten? Om ons als mensen vooral niet aan hem te laten denken? Dat mensen denken dat er geen duivel bestaat. Als je in de Bijbel onderzoek doet naar de Satan, naar de duivel, dan ontdek je iets opvallends. In de Bijbel bestaat er niet zoiets als de leer van de duivel of iets dergelijks. De duivel komt vaak genoeg ter sprake. Ik had veel verschillende andere teksten op kunnen geven voor vanmorgen waar de duivel ook ter sprake komt. Maar nergens gaat het alleen over de duivel. Telkens, en dat is ook wat ik aan het begin van de dienst zei, telkens komt de duivel aan bod in het licht van Christus. Er wordt niet over de duivel gesproken zonder daarbij ook God te noemen. Het is klaarblijkelijk niet belangrijk genoeg om alleen over de duivel te horen. Of beter gezegd, het is niet de bedoeling om alleen van de duivel te horen. Ja, dat hij er is. En dat je voor hem moet oppassen. Dat is de voornaamste boodschap die in de Bijbel naar voren komt. Maar alles over hem weten, helemaal uitgelegd krijgen hoe het dan precies zit, wat de kaders zijn, hoe die werkt, wat er gebeurt. Nee, dat wordt schijnbaar niet als nodig gezien. Veel blijft onhelder over de duivel en demonen. Waar ze vandaan komen, vaak wordt er gezegd dat ze gevallen engelen zijn. Een paar teksten in de Bijbel lijken ook die kant op te wijzen. Maar helemaal duidelijk wordt het dus niet. Hoe dat dan ging, of het daadwerkelijk klopt, en hoeveel demonen er zijn en hoeveel er nu op de aarde zouden zijn, het wordt allemaal niet duidelijk. Eigenlijk geven de gegevens die in de Bijbel naar voren komen over de duivel en over demonen vooral ruimte om zelf te speculeren. Om misschien wel te gaan nadenken van oké, hoe zou dat eigenlijk werken? Maar heel duidelijk wordt het niet. En dat terwijl we natuurlijk wel soms hele duidelijke vragen hebben. Zijn er demonen die specifiek horen bij bepaalde landen, bepaalde volken? Kan de duivel je ziek maken? Zijn er vandaag de dag ook nog steeds mensen die bezeten zijn? Het zijn vragen die kunnen spelen in je leven, maar die toch onbeantwoord blijven. Wat wel concreet naar voren komt in de Bijbel, is dat, wat we ook in de eerste schriftlezing zagen, is dat de Bijbel laat zien hoe de duivel is. De duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Hij doet zijn best om mensen bij God vandaan te krijgen. Dat is zijn doel. En als dat lukt, dan is zijn plan geslaagd. Maar tegelijk, en dat wil ik er gelijk bij zeggen, hoeven we niet bang voor de duivel te zijn. We moeten ook oppassen dat we niet te veel onder de indruk raken van die duistere wereld. We moeten oppassen niet te veel gefascineerd te raken door die geheimzinnige, donkere schaduwwereld. Laat ik het maar scherp zeggen. De realiteit van de duivel, dat is gewoon dat hij dingen kapot wil maken. Dat hij dingen wil slopen. Maar tegelijk geloven we dat er een God is die van hem gewonnen heeft. Want als we het hebben over de duivel, dan kan dat niet zonder daarbij te wijzen op de God waar we in geloven. Zonder daarbij te wijzen op de God die de duivel verslagen heeft. Het eerste vers van Efeze 6, wat we vanmorgen lazen, zegt het treffend. Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Want dat is wat we moeten doen. Je moet beseffen dat er een duivel is. Je moet niet doen alsof het niet bestaat, alsof er geen ruimte voor zou zijn. Maar besef dat er een duivel is en wees onder de indruk van God. Wees onder de indruk van de kracht, van de macht die God heeft. De aanvangstekst van vanmorgen was er duidelijk in. Groot is de Heer, hem komt alle lof toe. Zijn grootheid is niet te doorgronden. We kunnen niet spreken van de duivel zonder telkens weer te benoemen hoe groot de macht van God is. Maar als het dan gaat over macht, dan komt er nog wel een belangrijke vraag omhoog. En dat is de vraag hoeveel macht de duivel vandaag de dag dan nog heeft. Wat is de macht die de duivel heeft? En om dat aan te geven, wil ik de vergelijking trekken met de Tweede Wereldoorlog. Het is vandaag 5 mei, bevrijdingsdag. Gisteren hebben we dodenherdenking gehad. De Tweede Wereldoorlog is weer in het nieuws wat dat betreft. En de vraag naar de macht van de duivel kan beantwoord worden door daar even de geschiedenis op te rakelen. De vraag naar de macht van de duivel kan beantwoord worden door te kijken naar het verschil tussen D-Day en V-Day. Decision Day, de dag dat de beslissing viel, en Victory Day, de dag dat de overwinning gevierd werd. Twee dagen die beide met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben, maar die daadwerkelijk anders zijn. Op D-Day, Decision Day, 6 juni 1944 vielen de geallieerde troepen het bezette Frankrijk binnen op het strand in Normandië. Vanaf toen was de aanval op de Duitsers ingezet en werd duidelijk dat de overwinning behaald zou worden. Op die dag is de beslissing gevallen en wist men dat de overwinning er zou komen. Het was alleen nog wachten op V-Day, op het moment dat de totale overwinning behaald zou zijn. Tot V-Day kon de Duitse machthebber nog veel kwaad doen. En zo hebben we gisteren ook herdacht, zo zijn er talloze mensen nog omgekomen. Maar uiteindelijk wist iedereen hoe het af zou lopen. Uiteindelijk wist iedereen wat het einde zou worden. En zo is het ook met de overwinning van Christus op de duivel. Met Pasen hebben we hier in de kerk gevierd dat Christus de overwinning behaald heeft. De afloop is bekend. De overwinning is behaald. Maar de duivel heeft momenteel nog steeds macht op aarde om Gods kinderen als het ware kwaad te doen. Hij weet dat zijn tijd beperkt is. Want er komt een moment dat hij definitief overwonnen wordt. Op de dag dat Christus terugkomt. De duivel heeft dus nog macht. Maar de overwinning is al behaald. De duivel is verslagen. En Jezus is de overwinnaar. Dat is wat we mogen geloven. Daar mogen we als kerk, als christenen samen op vertrouwen. En daar willen we met elkaar ook heel graag van gaan zingen. Dus dan mag het combo naar voren komen. Want dan gaan we met elkaar zingen van opwekking 832. Jezus overwinnaar.
Hey.
Zo zingen we dus, zo geloven we dus dat Jezus degene is die overwonnen heeft. Maar tegelijk zitten we nog wel in de periode tussen Pasen en het moment dat Jezus terugkomt. De beslissing is gevallen, maar de duivel heeft nog wel op een bepaalde manier macht. En hoe kunnen we ons daar nu tegen wapenen? Wat kunnen we doen tegen de macht van de duivel? Ook dat was een vraag die bij de jongeren vandaan kwam. Wat kan je doen om sterk te staan tegen die listen van de duivel? Hoe kun je je daartegen wapenen? Nou, het beseffen is een eerste stap. Beseffen dat er een duivel is die bestaat, maakt dat je op je hoede bent, dat je waakzaam bent. Maar daarnaast is er nog een belangrijke tweede stap. En daarvoor moet ik toch die kist dan maar open gaan maken. Want ik heb daar geen groot soldatenpak in zitten. Maar ik heb daar wel dit in zitten. En ik had niet zomaar elke willekeurige Bijbel kunnen pakken. Maar dit is mijn eigen Bijbel die ik jaren geleden van mijn ouders gehad heb. Want dat is misschien wel het belangrijkste wapen dat je kan gebruiken tegen de duivel, tegen demonen, tegen duistere krachten. Paulus vertelt in Efeze 6 dat je als het ware een wapenrusting aan moet trekken. Het was in die tijd heel bekend wat de Romeinen droegen als wapenrusting, met een schild, met een harnas, met een helm en hoe dat eruit zag. En Paulus geeft aan elk van die dingen, geeft hij als het ware een geestelijke betekenis mee. Waarheid, gerechtigheid, geloof als schild, het zwaard van de geest, Gods woord, gebed. Je zou het als het ware zo kunnen samenvatten. Focus je op de Heere God. Wees gericht op Hem. Probeer nou elke dag opnieuw met Hem bezig te gaan. Open die Bijbel. Bid of God erbij wil zijn, of Hij je wil helpen. Of Hij je wil laten merken wat die momenten zijn in je dag. Wat de plekken zijn die je beter kunt vermijden. Op welke manier je stand kunt houden tegen de duivel. Vraag kracht aan de Heere God als je merkt dat je dat nodig hebt. Laat je leiden door de Heilige Geest. Dat is nodig om stand te houden. Niet door je eigen kracht. De duivel komt namelijk vooral op momenten dat je zwak bent. Maar door de kracht van God die je steunt en vasthoudt. En dan is het ook een kwestie van oefenen, van trainen, van telkens opnieuw blijven doen. Ook op die momenten dat je eigenlijk de puf niet meer hebt om die Bijbel open te slaan. Ook op die momenten dat je 's avonds op bed ligt en eigenlijk wil gaan slapen, maar toch nog even gaat bidden. Elke keer mag je weer opnieuw jezelf op de Heere God richten. Word krachtig in de Heere, zegt Paulus. Leef dicht bij Hem. En zul je de Satan dan verslaan? Nee. Paulus heeft het over stand houden. Dat is al genoeg. De overwinning is voor Jezus. Die hoeft u, die hoef jij niet te behalen. Je hoeft slechts stand te houden. En tegelijk mag je daarbij vertrouwen op Christus die de overwinning behaald heeft. Jezus heeft gewonnen. Zo moeten we waakzaam zijn. Die wapenrusting aantrekken en ons richten op God. Lees Efeze 6 straks thuis nog maar eens door. Kijk nog maar eens hoe die verschillende elementen van die wapenrusting in je eigen leven tot uiting kunnen komen. Hoe dat vorm krijgt in je eigen leven. En laten we niet bang zijn vanwege het feit dat er een duivel is. Laten we niet angstig worden. Er is er maar één die wint. En dat is Jezus Christus. En gelukkig ben je als je op hem vertrouwt. En dan mogen we uitzien naar het moment dat het 4D zal zijn. Het moment dat Jezus terugkomt en de strijd voorgoed gestreden is. Dan zal alle macht van de duivel aan banden zijn gelegd. En dan weten we zeker dat de genade gewonnen heeft. Amen. We gaan zingen met elkaar van lied 755, de versen 1 en 2. Toch overwint eens de genade en maakt een einde aan de nacht. Dan onderwerpt de Heer het kwade, dan is de strijd des doods volbracht.
Gemeente, ik verzoek u voor zover mogelijk te gaan staan. Op 22 april overleed op 75-jarige leeftijd Leonard Siahaja. Hij woonde aan de Vlietenburg. Leonard Siahaja, ook wel Len genoemd, werd geboren op 9 april 1949 in Bandung. In het voormalig Nederlands-Indië. Na een aantal jaar verhuisde het gezin Siahaja naar Nieuw-Guinea. Daar beleefde Lennart een heerlijke kindertijd. Na de onafhankelijkheid van Indonesië verhuisde het gezin naar Nederland. Daar in Den Haag kwam hij Heidi da Silva tegen. Ze werden verliefd, kregen verkering en trouwden. Daarna vestigden ze zich in Gouda. Ze kregen twee dochters, Priscilla en Lorna. Lennart was werkzaam bij de luchtmacht. Daar werd hij gewaardeerd om zijn loyaliteit, zijn optimisme, zijn zorgzaamheid en humor. Lennart was ook erg muzikaal. Hij kon goed gitaar spelen en zingen. Dat gaf hij ook mee aan zijn kinderen. Lennart en Heidi hoorden bij onze gemeente. Maar de kerkgang schoot er de laatste jaren bij in. Maar het geloof bleef belangrijk voor hen. Helaas openbaarde zich een ernstige ziekte bij Lennart, slokdarmkanker. Hierdoor kreeg hij behoefte aan pastorale begeleiding. Ze trokken de stoute schoenen aan en kwamen naar het groothuisbezoek. Dominee Kees van den Berg maakte vervolgens een afspraak met hen. Het werd een emotionele en bijzondere ontmoeting, waar de vragen en het geloof gedeeld werden. Maar helaas bleek de kanker uitgezaaid te zijn. En toen ging het heel snel. En 3 weken na het slecht nieuwsgesprek bij de oncoloog overleed Lennart. Afgelopen dinsdag, 30 april, was de afscheidsdienst in crematorium Haagse Duinen in Den Haag. Lennart had daarvoor zelf alle muziek uitgezocht. Zijn dochters, zussen en zwager haalden dierbare en dankbare herinneringen op. Dominee van den Berg las het slotgedeelte uit Matthäus 11, waar Jezus zegt: kom allen bij mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Ik zal jullie rust geven. Dat gedeelte had Lennart troost en rust gegeven. En nu mag hij delen in de volmaakte rust, in het vaderhuis met de vele woningen. We wensen zijn vrouw Heidi, de kinderen en kleinkinderen en iedereen die Lensia Haya zal missen, Gods troostvolle nabijheid toe. Gedenken we nu in een moment van stilte broeder Siahaya. Deze witte steen met daarop zijn naam, zijn geboortedatum en overlijdensdatum leggen we nu hier in de kerk, in Gods huis, waar we hen gedenken die ons zijn voorgegaan, in dankbaarheid en verwachting.
We zullen nu met elkaar gaan danken, bidden en voorbeden doen. En we zullen in ons gebed ook bidden voor familie en bekenden van de Heer Siahaya. Ik ga u voor in gebed. Goede God, Vader in de hemel. Zo komen we op deze morgen bij u. God, en we willen onze dank uitspreken naar u, God. We willen u danken dat u een God bent die van ons houdt. Dat u een God bent waar we rust en vrede mogen vinden. Dat u een God bent die altijd voor ons klaarstaat. Waar we op elk moment weer terug naartoe kunnen gaan. Heer, en zo bidden we ook. Wilt u bij ons zijn? Wilt u ons dat doen beseffen, God, dat wat we zelf ook doen, wat we zelf soms ook nalaten of verkeerd doen, dat het nooit te veel of te groot is om weer terug te komen bij u. God, we danken u voor de overwinning die u behaald heeft op de duivel. Dat we in die overwinning mogen gaan staan, mogen geloven dat u het bent die de grootste is. Dat u het bent die de sterkste is. Naam boven alle naam. God, en omdat we dat geloven, omdat we dat belijden als kerk, komen we ook bij u om voorbeden te doen. Om situaties en mensen bij u te brengen die uw hulp en zorg nodig hebben. God, we willen voorbeden doen omdat we leven in een wereld waar zoveel dingen misgaan. Waar zoveel ellende is. En waar het zo vaak lijkt alsof donker en duisternis de toon van de muziek maakt. Heer, zo willen we bij u komen om te bidden voor de oorlogen die bezig zijn in deze wereld. We denken aan de oorlog in Gaza. We denken aan de oorlog in Oekraïne. God, en we bidden u voor alle mensen die daar in onzekerheid leven. Die niet weten hoe morgen eruit gaat zien. Die soms zelfs bang zijn of ze morgen wel gaan halen. Heer, ontferm u over hen. Heer, geef vrede. Doe recht. Heer, we bidden voor mensen die vervolgd worden, om wat voor redenen dan ook. Mensen die op de vlucht zijn en op zoek zijn naar een plek waar ze rust mogen ervaren. Heer, geef hen dat. We bidden voor mensen die onderdrukt worden. Mensen die te maken hebben met mensenhandel en niet weten hoe de toekomst eruit zal zien. Heer, bevrijd hen. We bidden voor mensen die leven in hongersnood en niet weten of ze straks te eten zullen hebben. Heer, geef hen te eten. God, we willen u bidden voor een ieder die ziek is, die lijdt. Heer, kom met uw kracht, met uw nabijheid, met uw geborgenheid. Heel deze mensen, God. God, we willen zo ook bidden voor de familie van de Heer Siahaja. Die in de afgelopen week afscheid hebben moeten nemen van iemand die hen lief is. Heer, wilt u bij hen zijn? Bij familie, bij vrienden, bekenden, bij een ieder die om hen heen is. God, zegen hen. Wees hen nabij. God, we willen u bidden. Wilt u bij ons zijn? God, we willen u bidden. Wilt u naar ons horen als we bidden voor hen, voor de mensen, maar ook voor situaties in ons eigen leven, in onze omgeving, en die niet genoemd worden. Heer, wij willen in een moment van stilte bij u komen en juist die situaties en mensen bij u brengen. Hoor naar ons als we in stilte tot u bidden. Sluiten het gebed af met de woorden die Jezus ons zelf geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En geef ons onze schulden. Gelijk als wij vergeven onze schulden. En leid ons niet in verzoeking. Amen. Dan zal er nu wat gedeeld worden over de inzameling van de gaven.
Goedemorgen gemeente. Even iets bijzonders. U heeft het misschien al kunnen lezen in de zondagsbrief. Maar vanaf vandaag collecteren we alleen nog maar in de dienst digitaal. Daar gaat dus geen zak meer rond. Dat is even belangrijk om te melden. Ook zal de aankondiging van de collecte voortaan op dit moment zijn. En niet door de uitleiding van de dienst aan het begin van de dienst. En omdat de collecte is een belangrijk onderdeel van onze dienst, de dienst de offeranden, en dat heeft in de protestante kerken een belangrijk deel van de liturgie, het geven aan anderen. Dus vandaar dat we dat op die manier nu inrichten. U heeft gezien dat er kaartjes in de bank liggen. Ik ga heel kort even wat over vertellen. Hiermee kunt u geven. U kunt uw toestel ontgrendelen en tegen het kaartje aanhouden. En dan ziet u vanzelf iets verschijnen om te geven. Dat kan zijn enerzijds de Pauluskerken-app als u die geïnstalleerd heeft. En anders gaat dat vanzelf ook goed op een andere manier. U kunt ook de QR-code scannen. Wat ik daar verder over wil zeggen is, de kaartjes zijn om niet om mee te nemen. Dus stopt die niet in uw zak, maar laat die gewoon liggen. Dank daarvoor. Als u niet digitaal wilt geven, dan kunt u aan de uitgang geven, fysiek. Voorheen alleen de schaal, nu ook de zak. En de schaal is dan voor kerkbeheer, zoals altijd. En de zak is voor de diaconie. Dan rest mij verder nog te zeggen dat, ja, dat is ook wel leuk. De kinderen van de kindernevendienst zullen voortaan helpen bij de uitgangen met collecteren. Dan wil ik nu de collecteaankondiging doen, zoals die voortaan plaats zal vinden. De collecte voor diaconie is bestemd voor het cluster kerk en vluchteling. Zet zich op verschillende manieren in voor statushouders en vluchtelingen in Gouda. Door taaloefengroepen en samen sporten, samen eten en andere activiteit wordt hulp, ondersteuning en een luisterend oor geboden. Dat is dus de collecte voor diaconie. In de zak dus, aan de uitgang of gewoon via de app. De collecte voor de kerkbeheer houden we wekelijks. Dat wordt er normaal gezegd kerkbeheer, pastoraat en eredienst. Uw gift wordt onder andere gebruikt voor alle zaken die nodig zijn om de kerk in stand te houden. Denk hier bijvoorbeeld bij aan het onderhouden van onze voorgangers en het in goede staat houden van onze pastorieën. Nou, u kunt digitaal geven via de Pauluskerk-app nogmaals. U kunt het kaartje gebruiken of u kunt geven aan de uitgang. De schaal is voor kerkbeheer en de zak voor de diaconie.
Thank you.
We zullen nu met elkaar ons slotlied gaan zingen en daarna zullen we de zegen ontvangen. We zingen met elkaar lied 425, vervuld van uw zegen. Zo mogen we aan het eind van deze dienst weer op weg gaan. Op weg de wereld in als getuigen van Jezus, van de Christus die gewonnen heeft. Zo mogen we op weg gaan met de zegen. De Heere zegent ons en Hij behoedt ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en is ons genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons zijn vrede.
Thank you.